Goedemiddag ook op deze middagdienst. We willen na Votum en Zegengroet zingen van Psalm 146, het eerste vers. Ik wil zingen al mijn dagen. Zullen we de dienst staande beginnen? Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heere. Ik wil de Heer een zegen vragen. Heer onze God, Vader in de hemel, we danken u dat u ons ook deze middag weer samenbrengt in uw huis. Dat we ook in alle vrijheid bij elkaar mogen komen. U wilt met uw blijde boodschap van hoop naar ons toekomen. Geef dat we opnieuw gesterkt, gebouwd en getroost worden met woorden van heil. We bidden u voor de verkondiging van het evangelie. Laat uw woord ook deze middag klinken. En dat het mag zijn ook tot uw eer en onze vertroosting. Geef kracht aan allen die een taak hebben te verrichten. Geef zo dat we ongestoord naar uw woord mogen luisteren. Wil zo met uw geest bij ons zijn. Hoor ons zo, om Jezus wil. Amen. We willen lezen uit Handelingen 3, de verzen 1 tot en met 26. En na de lezing willen wij zingen van Psalm 146, de verzen 3 en 6. Ben Arnold zal met ons lezen.
Handelingen 3. Op een dag gingen Petrus en Johannes, zoals gewoonlijk, omstreeks het negende uur naar de tempel voor het namiddaggebed. Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht. Hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een kleinigheid. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei: "Kijk ons aan." De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei: "Zilver of goud heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop." Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en God lovend. Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven. Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten en waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was gebeurd. De bedelaar klampte zich aan Petrus en Johannes vast, terwijl de hele menigte stom verbaasd rond hen samenstroomde in de zuilengang van Salomo. Toen Petrus dat zag, richtte hij het woord tot het volk. Israëlieten, waarom bent u zo verbaasd en staart u ons aan alsof het aan onze eigen kracht of vroomheid te danken is dat deze man weer kan lopen? Dit kon gebeuren omdat de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze voorouders, aan Jezus, zijn dienaar, de hoogste eer heeft bewezen. Het is deze Jezus die door u is uitgeleverd en verstoten, ook toen Pilatus bereid was hem vrij te laten. U hebt de heilige en rechtvaardige verstoten en geëist dat aan een moordenaar gratie verleend zou worden. Hem die ons naar het leven leidt, hebt u gedood. Maar God heeft hem uit de dood doen opstaan en daarvan getuigen wij. Het komt door zijn naam en door het geloof in zijn naam dat deze man, die u hier voor u ziet en die u kent, kan lopen. Het geloof dat Jezus schenkt, heeft hem in aanwezigheid van u allen gezond gemaakt. Volksgenoten, ik weet dat u uit onwetendheid hebt gehandeld, evenals uw leiders. Zo heeft God echter in vervulling doen gaan wat hij bij monden van alle profeten had aangekondigd. Dat zijn Messias zou lijden. Kom tot inkeer. Keer terug naar God om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heer een tijd van rust doen aanbreken en zal hij de Messias zenden die hij voor u bestemd heeft. Dat is Jezus, die in de hemel moest worden opgenomen tot de tijd aanbreekt waarover God van oudsher bij monden van zijn heilige profeten heeft gesproken en waarin alles zal worden hersteld. Mozes heeft al gezegd: de Heer uw God zal in uw midden een profeet zoals ik laten opstaan. Luister naar hem en naar alles wat hij u zal zeggen. Wie niet naar deze profeet luistert, zal uit het volk gestoten worden. Samuel en alle profeten na hem hebben deze tijd aangekondigd. U bent de erfgename van deze profeten en van het verbond dat God met uw voorouders heeft gesloten toen hij tegen Abraham zei: in jouw nageslacht zullen alle volken op aarde gezegend worden. God heeft zijn dienaar allereerst voor u laten opstaan en hem naar u gezonden om ieder van u die zich afkeert van zijn slechte daden te zegenen.
Thank you.
preek die ik vanmiddag lees is van dominee Chris van Zwol van de kerk van Spakenburg Noord. Hij was hier 14 dagen geleden ook. Hij heeft weer een catechismespreek gehouden. Kijkend op kniehoogte. Dat is het leven van de verlamde man die elke dag zit te bedelen bij de schone, de mooie poort. Hij heeft geen mooi leven. Hij is letterlijk een last. Elke dag dragen mensen hem naar die poort om te kunnen bedelen. 2 keer per dag opgetild worden en weer neergezet worden. Buiten deze ritjes ziet men je elke dag over het hoofd. Denk je dat maar eens in. Zijn leven speelt zich af op kniehoogte. De meeste mensen zien je wel, maar kijken je niet echt aan. In dat droge klimaat waait stof en zand voortdurend op wanneer de mensen je passeren. Je zit letterlijk in het stof. Als je geluk hebt, krijg je wat geld om van te eten. Als je pech hebt, lopen ze gewoon aan je voorbij. Al dan niet opzichtig pratend, alsof ze jou niet hadden opgemerkt. Jij, die daar elke dag zit te bedelen. Kijkend op kniehoogte, loopt het leven aan je voorbij. Ja, wat moet dat voor je betekenen? Dat je over het hoofd wordt gezien. En dat het leven aan jou voorbij loopt. Letterlijk. Mensen lopen aan jou voorbij. Maar het leven trekt ook aan jou voorbij. Als je in die tijden een handicap kreeg, had je eigenlijk niks. Er waren geen hulpmiddelen, geen vervangende werkzaamheden. Nee, je was dan veroordeeld tot de bedelstaf. Je stond een leven lang in de wacht tot je je laatste adem zou uitblazen. Elke dag roep je mensen om aandacht. Heeft u een beetje geld voor mij? Je leeft van de restjes, de centen, het wisselgeld. Maar hoe vaak zou er iemand gestopt zijn om een gesprek met je aan te knopen? Kijkend op kniehoogte loopt het leven aan je voorbij, zonder vooruitzicht. Dan komen er 2 mannen voorbij. Ze zijn met elkaar in gesprek en je vraagt ze om geld. Ze stoppen. Dan zegt de een: kijk me aan. Waarschijnlijk was de verlamde man niet gewend mensen in de ogen te kijken. Dat was aan de ene kant vermoeiend. Ga maar eens op de grond zitten en dan met iemand oogcontact maken die wel staat. Aan de andere kant zal hij ook wel niet heel veel face-to-face contact hebben gehad bij die doorgang van de tempel. Daarom had hij het ook niet opgemerkt dat ze hem heel bewust aankeken. Pas als de ander zegt: kijk me aan, zie je dat ze jou aankijken. Wat zou die verlamde man gedacht hebben? Zou hij het bevel als een voorwaarde hebben ervaren? Zou hij hebben gedacht: deze man speelt een spel met mij? Zou hij zich soms nog meer gekleineerd voelen? Zoiets als: ik krijg pas geld als ik gehoorzaam als een hond. Ik weet het niet. Ik weet niet precies hoe de man de opdracht van Petrus heeft begrepen. Maar wat ik wel lees, is dat de man dacht dat als hij keek geld zou krijgen. De bedelaar keek naar hen op in de verwachting iets van hen te krijgen. Zo gaat dat De man had zich neergelegd bij zijn leven. Hij kon niet verder kijken dan zijn door het leven gevormde identiteit. De verlamde man die elke dag weggedragen werd om te leven van fooien. Deze man had zichzelf erbij neergelegd dat leven voor hem niet meer zou zijn dan kijkend op kniehoogte. Het leven aan je voorbij zien te lopen en net genoeg fooi krijgen om net niet dood te gaan van de honger. Iemand linkt dit verhaal aan een schandaal rondom de bergbeklimmer van de Mount Everest. Misschien weet je wel dat dat de gevaarlijkste berg is om te beklimmen. De hoogste berg, de Mount Everest. Lees op internet maar na welke gevaren erbij komen kijken. Toch wagen steeds meer mensen het om de berg te beklimmen. Deze beklimming is niet voor sloebers, want je moet er tienduizenden euro's voor neerleggen om mee te mogen op een expeditie. De tocht is gevaarlijk en velen zijn er al omgekomen. Meer dan 200 lijken liggen nog steeds op de berg, omdat het ook te kostbaar is om ze van die ijskoude hoogte af te halen. Het is zelfs zo heftig dat sommige doden nu dienen als herkenningspunt. Hoe ver zijn we? Bij het volgende lijk rechtsaf. In 2006 ontstond er onder bergbeklimmers grote commotie, omdat er een beklimmer, David Sharp, aan zijn lot was overgelaten toen hij in de problemen kwam. Hij was bevangen door kou of zuurstoftekort en hij lag te creperen in een hoekje bij een van de bekendste lijken die daar liggen. De man met de groene laarzen. Tientallen bergbeklimmers trokken aan David voorbij zonder iets te doen. De man stierf daar op de berg. Er kwam grote kritiek dat de andere klimmers gewoon doorgingen met hun beklimming. Ze wilden koste wat kost hun doel behalen. Ze hadden ook al vele duizenden euro's tegenaan gegooid. David is niet de enige klimmer in nood die werd achtergelaten. Eigenlijk is het tegen de morele codes van bergbeklimmers in. Je laat je medebeklimmers niet achter. Maar in de wereld van peperdure klimtochten zie je dat vaker gebeuren. David werd gepasseerd en hij stierf. Blijkbaar zit dat in ons. Iemand passeren omdat je bezig was met een belangrijke bestemming. We zien die ander over het hoofd. We passeren die ander omdat we zelf bezig waren met een belangrijker doel. Confronteren is ook het bekende experiment onder theologiestudenten. Ze moesten een korte preek schrijven over de barmhartige Samaritaan, onder de titel Behulpzaamheid. Als de studenten klaar waren met hun voorbereidingen, zou de preek gefilmd worden in een ander gebouw op het terrein van die universiteit. En steeds als de student een oversteek maakte, zakt een acteur plotseling neer op straat. Wat doen de studenten? Dat bleek. Als de studenten alle tijd kregen voor de preek, hielp de meerderheid de man in nood. Maar als de onderzoekers ze onder grote tijdsdruk hadden gezegd, en die preek moest onder tijdsdruk geschreven worden, hielp slechts 10% die arme drommel. Dat mogen extremer lijken, maar het is al wat langer geleden, een biecht van Lisanne van der Kamp in het Nederlands Dagblad. Ze schreef: afgelopen maand kreeg je de kans om een barmhartige Samaritaan te zijn. Maar ik zei: sorry, het komt nu niet uit. Ik liep door, terwijl ik me realiseerde dat ik de rest van de dag nauwelijks nog iets te doen had. Dat komt toch al dichterbij. En is ook voor anderen hier ook misschien wel herkenbaar. Ik ben immers ook maar wat druk met heel veel goede dingen. Waarschijnlijk bent u allemaal heel erg druk met goede dingen. Werk, gezin, familie, vrienden, hobby en sport, samenleving en kerk. En zijn dat slechte dingen? Nee, dat is het hem juist. Zijn bergbeklimmers monsters? Nee. Ze nemen echt een risico om een ander te helpen op grote hoogte. En meestal als iemand in de problemen raakt, is hulp geven moeilijk. Bovendien had David Sharp grote risico's genomen door zijn te lichte reisuitrusting en door alleen te gaan klimmen. Iedereen kent de risico's van de berg. Maar toch, al die drukte zorgt er wel voor dat mensen over het hoofd worden gezien en gepasseerd worden. Je medemens is minder belangrijk dan de top van de berg. Of je medemens is minder belangrijk dan de preek onder tijdsdruk. Of je medemens is minder belangrijk dan de drukte van het leven. De waarde van een andere mens daalt omdat iets anders meer waarde heeft. Dat is de dieperliggende toon die mij raakt. De man in Jeruzalem werd elke dag trouw getild. Men voelde enige verantwoordelijkheid. Maar ze tilden hem wel heen, zodat hij vervolgens zelf zijn brood bij elkaar moest bedelen. Ze laten hem niet doodgaan. Maar of dat nu het leven is? Toch zegt God in zijn grondwet de liefde in alles bovenaan. Gods woord raakt me. Mensen blijven altijd belangrijker dan jouw eigen doelen. Mensen blijven altijd belangrijker dan jouw drukke agenda. Mensen blijven altijd belangrijker dan of je iets uitkomt. Kijk ik naar mijn leven, dan weet ik beter. Zo gaat het niet altijd. Ik heb in mijn leven mensen voorbij gelopen omwille van mijn eigen prioriteiten. Ga je nu zien waarom Peter en Johannes de man zo nadrukkelijk aankijken? Ga je nu ontdekken wat er achter dat bevel "kijk ons aan" ligt? Petrus en Johannes gaan niet voorbij aan deze man, maar kijken hem bewust aan en willen oogcontact. Want wat Petrus en Johannes hier doen is de man zien. Ik zie je. De man die kijkend op kniehoogte het leven aan zich voorbij zag lopen, zonder goed vooruitzicht, wordt nu gezien. Hier zien we het pastoraat ook van zien. De mens zien achter omstandigheden. Petrus en Johannes kijken niet vanuit het perspectief van mensen, maar door de ogen van God. Wij geven mensen de liefdevolle blik van God. Dat is wat Petrus te geven heeft. God zelf. Hij zegt, nou, hij moet eentje door. Dan komt er een tekst. Ja. Nou, maar is die één te ver, geloof ik. Maar Petrus zei, Handelingen 3, vers 6: geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop. En loop. En dan helpt Petrus hem door op te staan, hem bij de hand te pakken. De man die elke dag werd neergezet, wordt nu opgericht. Petrus leunt naar achter. De man komt omhoog. Hij kan lopen. Meer nog dan lopen. Hij kan springen. huppelen en dansen. De man is ten volle weer mens. Niet dat hij dat daarvoor niet was, maar daarvoor werd hij niet als zodanig behandeld. Deze genezing is meer dan kunnen lopen. Deze man is hersteld in zijn menswaardigheid. Hij is voluit mens geworden. Gemeente, dit was het eerste genezingswonder van Petrus nadat de geest van Pinkster over hem was uitgestort. Dit is wat de kerk dus doet. De mens zien achter de omstandigheden. En hem of haar helpen zijn leven in het licht van Gods toekomst te zetten. Jezus is het die jou je menselijkheid teruggeeft. Je was het hem waard dat hij zijn eigen leven in de waagschaal stelde. Hij deed dat omdat hij weet hoe wij allen door overlevingsdrang in staat zijn om elkaar te verdringen. Op een wereld vol verliezers en winnaars. Op een wereld vol ongelijke kansen en ongelijke verdeling van bezit. Op een wereld van gelukkigen, maar ook van pechvogels. Op de wereld is het oog van God. En hij zegt eerst tegen jou: kijk mij aan. Ik zie jou. In de daaropvolgende preek legt Petrus uit dat Gods herstel veel verder gaat dan deze ene verlamde man. De verlamde man legt eigenlijk de nood van ons allemaal bloot wanneer Petrus de menigte oproept. Handelingen 3 vers 19. Heb er dus berouw over en keer en bekeer u tot God. Dan zal hij uw zonde wegdoen. Zodat een tijd van verfrissing aanbreekt als u met God de Heere leeft. Ja, dan gaan we verder bij dat vers 19. Hij zal dan de Christus naar u toesturen die hij voor u bestemd heeft. Jezus, die naar de hemel moest teruggaan tot de tijd van het volledig herstel. Broeders en zusters, dit is wat de kerk mag zijn. Een pleisterplaats. Een tijd van verfrissing. Allereerst voor drukke baasjes en bazinnetjes. Jullie hoeven niet te rennen voor je eigen leven. God zegt: ik zie je. Haal diep adem en kijk wat je voor je medemens mag betekenen als je in de naam van God de ander ziet. En als wij drukke baasjes en bazinnetjes dan eindelijk tot stilstand zijn gekomen, dan wordt de kerk ook een pleisterplaats voor alle mensen die net als de verlamde man het leven aan zich voorbij zien lopen. Dan worden zij gezien. En wat hebben zij dat nodig? Zie de mens achter omstandigheden. Bemoedig elkaar met de God die ziet. Hoor dan in die woorden ook God zelf zeggen: ik zie je. Amen. We willen nu zingen Ik zal er zijn van Selah. We zullen de Heer bidden en danken. Vader in de hemel, U ziet ons altijd. Dat mogen we weten. Dat U ons altijd ziet. Ook al ervaren we dat niet. Maar U kent ons helemaal. De wereld geeft ons genoeg reden tot zorg en angst. En we zien onze naasten dichtbij en soms ook ver weg, maar heel gebrekkig. Leer ons ook steeds meer en meer de ander te zien. Geef dat ook in de kerk mensen zich niet eenzaam hoeven te voelen. Er soms alleen voor staan. Dank U wel voor de troost die U geeft met dit evangelie. Dank U wel dat U ons altijd ziet. U heeft een oog voor ons. We hebben altijd handen die ons dragen. Wil zijn met mensen die het moeilijk hebben. Wil ook zijn met mensen die al lang te maken hebben met ziekte, met handicaps, met lichamelijke moeite, met psychische moeite, geestelijke nood. Wat kan het leven soms ook zwaar zijn? Eenzaamheid, gemis van geliefden, zorgen om kinderen of kleinkinderen. Er is veel verdriet. Maar we mogen weten dat U over ons leven waakt. Dat U de wacht houdt over ons komen en gaan. Niet alleen nu, maar in alle eeuwigheid. We weten dat U ons ziet. Wil ons zo nabij zijn. Wil ons ook helpen om elkaar heen te staan. Om op elkaar betrokken te zijn. Elkaar te zien. Niet alleen maar te zien in de kerk, maar ook om echt voor elkaar te zijn. Heren, we danken U voor alle mooie en goede dingen die U geeft. Dank U voor zegeningen, gezondheid, voor werk, voor mogelijkheden van studie. Wilt U zo ieder van ons nabij zijn? Wil bovenal geven dat we in ons eigen leven met U verbonden mogen zijn. Dat we openstaan voor Uw geest. En dat ons geloof mag blijven groeien. Dat ons leven vernieuwd en veranderd mag worden. En trouw zijn op onze plek in de kerkgemeenschap. En ook bijdragen aan de opbouw van de gemeente. Om zo ook levende gemeente te zijn. Geef ons dat we zo ook in Uw wegen blijven gaan. We zongen het ook. Een boog in de wolken als teken van trouw staat boven mijn leven, zegt ik ben bij Jou. In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij U veilig. U die mij ziet. Door lijden heen mogen we ervan verzekerd zijn dat we de overwinning zullen behalen. Het eeuwige leven bij U met alle gelovigen. Niets kan ons scheiden van Jezus mijn Heer. We bidden U dit alles niet uit verdiensten, maar om de zoenverdiensten van onze Heer Jezus, die voor al onze zonden aan het kruis heeft betaald. Amen. Is het nu tijd voor de collecte? En dan na de collecte, dan doen we de geloofsbelijdenis en dan zingen we ook aansluitend ons slotlied. Maar dat zal ik even aangeven, dan gaan we staan. Maar nu eerst de collecte. zullen we gaan staan. En iedereen spreekt met mij in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde. Opstanding van het vlees. En een eeuwig leven. En dan zingen we uit Weerklank 262, de versen 1, 2 en 3. Dat is een, de wijs van Psalm 38 is dat. Ontvangen we nog de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de eenheid met de Heilige Geest. Zij met ons allen.